Hey, welkom bij deze motivatiepodcast. Leuk dat je weer luistert. Begin van dit schooljaar heb ik een gesprek gehad met Inge en Lonneke van Platform Mindset. En zij gingen mij interviewen over het thema van moeten naar willen. En deze podcast die ze met mij hebben opgenomen, mocht ik ook op mijn platform delen. Dus die volgt nu. Heel veel luisterplezier.
Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een aflevering van Platform Mindset. We zijn al bijna een jaar uit de lucht geweest. Hadden we net met elkaar besproken. En we vinden het superleuk om vandaag onze gast aan je voor te stellen. Marieke Ringrose. Hallo.
Hallo.
Hallo. Lonneke en ik zitten hier samen met Marieke in de Zoom. En we gaan het vandaag hebben over van moeten naar willen. En Marieke is, nou, vertel het zelf maar even.
Ja, ik ben motivatie-expert. Ik heb mij verdiept in motivatie de afgelopen jaren. En inmiddels train ik docenten en ouders om op een positieve, effectieve en ondersteunende manier tieners te begeleiden bij motivatieproblematiek.
Ja, en het is misschien een hele grote vraag, maar wat is dat eigenlijk, motivatie?
Ja, je kan natuurlijk van alles googlen en zoeken wat de betekenis is. Maar ik vertel eigenlijk gewoon hoe ik er tegenaan kijk. Afgelopen jaren heb ik natuurlijk heel veel met motivatie te maken gehad. En zoals ik motivatie zie, is het eigenlijk iets voor elkaar krijgen, iets doen. Wat je zelf wil, waar jij gedreven voor bent om het te gaan doen. Dat is eigenlijk voor mij de kern van motivatie.
Mooi, ja. En je zei al van ik ben expert op het gebied van motivatie bij tieners en pubers. Specifiek ook voor die doelgroep gekozen?
Ja, eigenlijk wel. Ik heb zelf 18 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt. Dus ik heb hele lange tijd met tieners gewerkt. Met ontzettend veel plezier. En ik merkte in eerste instantie problematiek bij mijn eigen zoon, bij mijn oudste zoon. Die is inmiddels 15, maar dat begon al op de basisschool. En dat is eigenlijk waar het begonnen is, dat ik benieuwd was van hoe werkt het nou eigenlijk? Want niemand leek te begrijpen hoe motivatie werkt en helemaal niet hoe motivatieproblematiek werkt en hoe je daarmee om moet gaan, hoe je ze daarbij kan begeleiden. En het levert heel veel strijd en gedoe op natuurlijk in huis. Dat heb ik zelf ook ervaren toen. En toen ik me daarin ging verdiepen, kwam ik steeds meer erachter dat wat ik thuis zag bij mijn eigen zoon en ook bij mezelf als moeder in de zoektocht met hem, zeg maar, dat het ook speelde op de middelbare school waar ik toen nog werkte. Heel veel tieners met dezelfde problematiek liepen. En dat het dus, de problematiek is veel meer dan geen zin hebben of geen interesse hebben of wat dan ook. Of omdat ze puber zijn, doen ze niks. En dat vond ik zo interessant. En nou ja, mijn oudste zoon werd ook steeds ouder natuurlijk. Allebei mijn kinderen werden steeds ouder. Dus ik kwam ook in de puberteit. En ja, dat is eigenlijk vanzelfsprekend zo gegaan dat ik me ben gaan richten op de tieners.
Ja, mooi. Nou, nu hebben Lonneke en ik ook allebei een aantal pubers. Lonneke heeft er drie. Ik heb één puber en één dame die bijna tiener wordt. Tell us your secret. Hoe krijgen we ze van moeten naar willen? Hoe dan?
Het lijkt heel vaak zo dat de tieners niet willen. Hè? Want heel vaak zeggen ouders ook van ja, het boeit mijn kind gewoon niet. Het interesseert niet, hij wil niet, hij is niet aan te krijgen, onvoldoendes boeien hem niet. En ik maak me veel drukker dan mijn eigen kind over schoolzaken. Maar in de kern willen tieners echt wel. Mijn ervaring is dat ze allemaal willen. Maar ze komen in de jullie leerkuil, hè, waar jullie veel over schrijven en vertellen, doordat ze heel vaak niet weten wat ze precies moeten doen, hoe ze het moeten doen, waarom ze het moeten doen. En dan komen ze niet verder. En dan stoppen ze met werken. Tenminste, de groep die heel veel bij mij terechtkomt, zeg maar, dat zijn de tieners die stoppen met werken. Want je kan natuurlijk twee kanten op gaan. Allebei is in mijn ogen motivatieproblematiek. Je kan doorslaan in je erin vastbijten en niet meer stoppen en jezelf over de kop werken, hè, richting perfectionisme en dergelijke. Dat is een manier om ermee om te gaan en dan red je het cijfermatig wel, maar het kost je heel veel stress en energie en misschien wel slapeloosheid en piekenuren. En de andere kant is de tiener die juist helemaal loslaat. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dus ik doe niks, want dan kan het ook niet fout gaan. En dan is het heel veilig om gewoon niks te doen. En misschien verdwijnen de verwachtingen ook wel. Hè? Van opmerkingen van, je bent zo slim en je kan zoveel meer als je maar wat deed. Dat is denk ik de meest gehoorde opmerking van ouders, maar ook van docenten over tieners. En heel goed bedoeld, hè? Want ik betrap mezelf er ook op dat ik het ook wel eens zeg. Maar uiteindelijk maakt het de tiener vaak onzekerder. Want als er vaak tegen je wordt gezegd dat je slim bent en dat je meer kan, stel dat je nou je best gaat doen en het valt tegen. En je blijkt toch niet zo hoog te scoren of niet zoveel te kunnen of niet zo slim te zijn als dat je ouders of docenten of in ieder geval de omgeving van je verwacht. Ja, dan faal je. He, zo voelen ze dat vaak. Dus wat doet die slimme leerling dat als hij iets deed meer zou kunnen? Die gaat dan niks doen, want die is bang om door de mand te vallen of dom te zijn. Ja, dat is wat ik heel veel tegenkom.
Ja, dat is heel herkenbaar natuurlijk. En dat over dat slim zijn, daar vertellen wij natuurlijk ook met regelmaten over dat eigenlijk vaak contraproductief werkt. Ik vind het wel grappig dat jij zelf eigenlijk al over die leerkuil ook begint. Hè? Want we krijgen die vragen echt wel heel vaak. Hè? Van ja, weet je, nou heb ik die leerkuil helemaal uitgelegd aan mijn leerling of aan mijn coachie. Maar hij gaat er niet doorheen. Nee. Hoe krijg ik hem daar nou toch doorheen?
Ja.
Als dan die vraag aan jou gesteld wordt, Marieke, wat zou jij daar dan op kunnen bijdragen?
Ja, daar heb ik eigenlijk nog helemaal geen antwoord op gegeven. Hè? Want dat vroeg Inge inderdaad net. Ik ging helemaal uitweiden in mijn verhaal. Ik zou nu toe de poort
komen. Er gewoon met bochtjes komen we er wel op.
Wat werkt wel? Het werkt sowieso om te praten met de leerling of met je tiener. Dus niet tegen, maar met. En daar bedoel ik mee dat je dus vragen stelt van, hoe is dit voor jou? Hoe kijk jij hier tegenaan? Hoe ervaar jij dit? En dan kom ik eigenlijk ook direct wat je dus niet moet doen. Want je hebt vaak de neiging met alle goede bedoelingen om advies te gaan geven. Joh, ik weet dat dit en dit werkt. Je moet gewoon gaan samenvatten of je moet gewoon starten. Maar als het zo simpel was, dan had die tiener dat al lang gedaan. Dus er is meer. Dus het serieus nemen van de worsteling van de tiener, dat is eigenlijk stap 1. Door echt vragen te stellen. En echte vragen eigenlijk. Dus waar alleen de tiener het antwoord op weet. Dat is in mijn ogen de allerbelangrijkste. En dan duidelijk maken dat het iets is wat jullie samen gaan uitzoeken. Dat het niet een probleem is van het kind alleen, maar dat je... En want dat jij het antwoord ook niet weet. Dat je dus de tiener nodig hebt om te achterhalen van, hey, waardoor lukt het niet om in actie te komen? Waardoor begin je niet? Waardoor ontstaat deze strijd? En op die manier wordt het namelijk makkelijker om te vertellen waar je tegenaan loopt. Want er zit heel vaak best wel veel schaamte. Ze voelen zich heel vaak dom als ze te maken hebben met motivatieproblematiek.
Ja, want als je die leerkuil inglijdt, dan ben je er dus niet goed in. Als je onder tegen die muur aanloopt, je weet niet wat je moet doen, dan kun je maar beter afhaken, wegwezen, dan dat je toegeeft dat je het niet weet of nog niet kunt, of hulp vraagt.
Want iedereen zegt, jij bent toch zo slim, jij kan dit wel. Ja, jij moet dit makkelijk kunnen, joh.
Ja, ja. Precies.
Ja. Ja.
En nou hoor ik jou heel mooi dit in de context van school plaatsen. Ik loop hier thuis bijvoorbeeld voornamelijk aan tegen motivatieproblematiek als het gaat over opruimen. Ik wil heel graag dat er wordt opgeruimd. De anderen moeten opruimen, zo ervaren zij dat ook. En dat gebeurt dus ook alleen maar als ik daar heel erg op aandring. Dat had ik best wel voor. Irritatie, frustratie, zorgen. Het zijn geen leuke momenten dat hier opgeruimd moet worden. Ze weten heel goed waarom er opgeruimd moet worden. Tenminste, dat denk ik. Wat is jouw advies? Wat is jouw advies?
Ja, het is sowieso interessant om erbij stil te staan dat het is jouw behoefte dat het opgeruimd wordt. En niet hun behoefte. En motivatie speelt daar natuurlijk ook een rol in. Als jij een behoefte hebt, dan ga jij iets doen. Want dan ga je die behoefte vervullen. Stel dat jouw behoefte is een opgeruimd huis, want dat struikel je niet. Nou, bedenk het. Geeft rust in je hoofd. Maar zij voelen die behoefte niet. Dus zij moeten eigenlijk iets doen om jouw behoefte te vervullen.
Ja.
En daar ontstaat dan vaak spanning en strijd. En dat, je hoort dat ook vaak inderdaad met de slaapkamers van tieners, die dan één grote bende is. Ja, ouders willen dat dat opgeruimd wordt en er ontstaat heel veel strijd. Maar het is de kamer van de tiener. Ja, is dat dan de behoefte van jou als ouder dat de tiener zijn kamer opruimt en netjes heeft? En moet dat dan? Of kan je ook denken, oké, dat is het domein van mijn tiener, ik trek de deur wel dicht. En daar is geen goed of fout in. Dat is een afweging, hoe je ermee om wil gaan. Dus je kan ook met elkaar bespreken, oké, ik vind het fijn dat het een opgeruimd huis is, of een kamer of iets dergelijks. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe zou het voor jullie prettiger zijn of makkelijker zijn om mij daarbij te helpen? Want we leven hier met z'n allen, jullie vinden dat belangrijk, ik vind dit belangrijk. Hoe kunnen we dit samen oplossen? Dus niet dat jij gaat vertellen hoe het moet en dat het moet, want daar gaat het heel vaak mis, helemaal in de puberteit. Maar dat zij zelf kunnen nadenken over, oké, maar wat wil ik dan doen en hoe en wanneer? Dus dat je ze ruimte geeft eigenlijk. Dus ja, in plaats van jezelf op te dringen, meer in gesprek te gaan.
Ja, dus de vragen stellen. Van hoe zou het zijn voor jullie? Ja, wat heb je nodig?
Ja, en hoe zou het voor jullie fijner zijn dat ik me gedraag bijvoorbeeld? Hè? Als ik me ergens aan irriteer. Want heel vaak zit er ook een stuk bij onszelf als ouders. En die is vaak confronterend. Hè? Want soms praten we op een manier dat ze zoiets hebben van, ja, als je het zo vraagt, dan ga ik het niet eens meer doen. Hè? Dat zegt mijn kinderen ook vaak van, ja, ik wilde net met mijn huiswerk beginnen. Maar nou jij ernaar vraagt, dan doe ik het niet meer. Dan denk ik, ja.
Nu moet het, nu wil ik niet meer. Ja,
een stuk autonomie, hè. Dat is ook wat de zelfdeterminatietheorie. Die heeft het ook over autonomie. Je eigen keuzes mogen en kunnen maken. En dan de competentie, het weten hoe, wat en waarom iets moet. En de sociale verbondenheid. Het gevoel hebben dat je ergens bij hoort. De erkenning krijgen dat jij oké bent en goed genoeg bent.
Ja, op het moment dat aan die drie factoren wordt voldaan, ontstaat motivatie. Dat vind ik zo mooi ook aan de leerkuil. Dat er op het moment dat jij onderin zit en je realiseert je dat je tools hebt. Dat noemen we self-efficacy. En dat blijkt dus ook een enorme impact te hebben op die motivatie. Dat ontstaat ook vanuit autonomie, relatie, competentie, self-efficacy en motivatie samen. Dan heb je een hele sterke drive voor verandering, om te leren, om uit die comfortzone te komen. Dus dat is wel dat maakt denk ik die leerkuil ook zo interessant. Dus hoe dan? Hè? En weten dat er manieren zijn om er doorheen te komen. Ja, dat is essentieel. Ja.
Ja.
Dus ik zou hier thuis, zou ik ze heel veel verschillende opties moeten geven in hoe ze dan opruimen.
Nou, dat hoeft ook weer niet. Je moet ook niet te ingewikkeld maken natuurlijk. Maar ik merk dat er elke keer strijd ontstaat. Ik vind het niet leuk, jullie vinden het niet leuk. Hoe kunnen we dit oplossen? Waardoor gaat het mis?
Ja.
Dus meer opengooien. Want je moet ook niet zeggen, nou, jullie mogen dan doen of dan. Weet je, dat ga je echt niet doen in de praktijk. Toch?
Nee. Nee, dat is waar. Nou, ik heb wel wat ideeën in sowieso het gesprek weer aangaan. Dus dank je wel. Ik hoop dat ze nu ook willen iets meer of iets minder moeten. En daar ben ik zelf zeker, heb ik zelf zeker een groot aandeel in. Dat realiseer ik me ook echt wel. Dus, en grappig dat die leerkuil daar dan ook wel weer heel mooi bij past. Hè? Van, waarom doen we dit eigenlijk? En doen we het allemaal omdat mama het zo graag wil? Of doen we het, dus dan moet je. Ja, waarom zou je überhaupt je smoothie-rommel willen opruimen? Dus, dankjewel.
Ja, dat was precies ook wat het bij mij triggerde, inderdaad. In dit specifieke geval van waarom zou ik dat überhaupt moeten of willen doen. Maar je hoort dat ook wel veel terug uit de dagelijkse praktijken van mensen ook die ons volgen. En van dan heb ik die leerkuil en dan... maar ze willen er gewoon echt niet door. En ik hoorde jou net van de zelfdeterminatietheorie, de autonomie, competentie en relatie. heb je dan bijvoorbeeld dat stuk autonomie? Dat, ja, ik vind dat zelf altijd nog wel de lastigste. Van hoe kun je nou duidelijk maken waarom het dan toch wel echt belangrijk is dat je door die kuil gaat of deze bepaalde opdracht doet? Of waarom is het nou belangrijk om daar aan de overkant te komen? Heb je dat ook wel eens in de praktijk bij de Lurven gehad?
Ja, zoals ik er zelf tegenaan kijk, is eigenlijk dat je moet uitkijken dat je het kind niet wil overtuigen. Want die neiging krijg je eigenlijk als je denkt, ik wil hem door de leerkuil, het is belangrijk, dit moet je doen, dit moet gebeuren. Dan zitten wij in de overtuigmodus. En als je gaat overtuigen, ben je aan het zenden. Dan ben je eigenlijk uit contact aan het gaan. Want jij hebt al in je hoofd eigenlijk hoe je tiener moet reageren en wat hij moet doen qua gedrag. En dan ben je dus niet in contact. Dus het mooiste zou zijn als het je lukt om de tiener te vragen, hoe kijk jij hier tegenaan? Ik vind dit heel belangrijk en ik maak me hier zorgen over. Hoe is dat voor jou? Hoe is het voor jou dat ik me zorgen maak? En hoe is het voor jou dat dit moet gebeuren, bijvoorbeeld? En dan wordt het veel makkelijker voor jezelf dan als je de vraag aan jezelf stelt, hoe zorg ik ervoor dat duidelijk wordt dat school belangrijk is? Die vraag krijg ik namelijk heel vaak van docenten. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn leerlingen kan overtuigen dat het belangrijk is dat ze hun huiswerk maken? Maar het is niet je taak om ze te overtuigen. Het is je taak, zoals ik er naar kijk in ieder geval, om in contact te gaan. En autonomie geef je door de mening te vragen van de ander, van het kind. En de ruimte te geven op welke manier zou het bij jou passen. En dan valt er eigenlijk een soort last van je af. Tenminste, zo ervaar ik het zelf wel.
En hebben die leraren dan, die docenten die dat aan jou vragen, ook het gevoel dat ze dat kunnen, want je moet daar ook wel een stukje voor loslaten, zeg maar. Hè? Dat zo'n leerling nog steeds zegt van, ja, dag, vind ik echt niet belangrijk. Hè, waarom moet ik Duits leren, überhaupt? Als ik wil tegenkom, praat ik wel Engels. Ja, weet je, daar lopen we natuurlijk best wel regelmatig tegenaan. Lukt het ze dan met vragen stellen wel om zo'n leerling dan gemotiveerd te krijgen om toch die woordjes te leren? Of,
Dat is uiteindelijk niet het doel. Het doel is eigenlijk om die sociale verbondenheid, die relatie te versterken. Door echt vragen te stellen. Hoe kijk jij er tegenaan? Hoe vind jij dit? Hoe komt het dat je het niet belangrijk vindt? En ook misschien wel erkenning geven. Oké, ik kan me voorstellen als je er zo tegenaan kijkt, dat je helemaal geen motivatie hebt om Duitse woordjes te stampen. En als je nu al weet dat je het volgend jaar toch laat vallen. Ja, dan kan me voorstellen dat het moeilijk is om daar tijd in te stoppen. En hoe ga je dat dan doen? Want je weet, het telt mee voor je overgang. He, dat lijkt me ingewikkeld. Dan geef je dus erkenning en je geeft ook de ruimte, de autonomie. En dan kom je bij de competentie. En hoe gaan we nou zorgen samen, en vooral de tiener natuurlijk, dat je toch dit jaar doorkomt met ook nog Duits? En dat is een andere manier van naar de situatie kijken. Want als jij naar de situatie kijkt met, ik moet ervoor zorgen dat mijn leerlingen leren voor Duits, dat ze overgaan, dat ze voldoende staan, dat ze gemotiveerd zijn om met het huiswerk bezig te gaan, dan word je gillend gek. Dat is onmogelijk. Dus als het je lukt om op die andere manier te kijken en die relatie aan te gaan, dan komt de motivatie veel eerder en makkelijker dan als je in die overtuigmodus komt. Want je legt anders alle verantwoordelijkheid bij jezelf neer. Maar je hebt een gedeelde verantwoordelijkheid. Er ligt een deel bij de ouders, er ligt een deel bij de tiener en een deel bij school. En daar gaat het nog best vaak mis. Dat de docent het gevoel heeft dat hij alle verantwoordelijkheid heeft. En soms wordt het door ouders en door leerlingen ook bij school neergelegd. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar dat werkt niet. Je hebt ze alle drie nodig.
Ik zie dit helemaal visueel voor me in die leerkuil. Dat er zo'n leraar aan de overkant van die leerkuil staat met een stuk touw. En die gooit dat als een soort lasso. En die is alleen maar aan het, dat die leerling zo aan het binnentrekken, zeg maar. In plaats van dat we er misschien gewoon naast gaan lopen in die kuil. En inderdaad vragen stellen. En ja, daar eigenlijk dat stuk autonomie. Kijk, die competentie zit denk ik al heel erg in die leerkuil. Hè? Met de tools van hoe ga ik dat doen? Hoe deal ik met mijn gedachten? Hoe deal ik met emoties? Maar ja, dat stuk autonomie en
relatie.
Dat vind ik wel weer een mooie aanvulling. Yeah.
Ja, zeker. Ja, ik heb hier ook een relatie opgeschreven met drie dikke strepen eronder. Want dat is denk ik ook wel waar we heel snel aan voorbij gaan. Hè? Eerst de relatie en dan pas de prestatie. Maar we zijn continu bezig met, hij moet daar komen of hij moet dit zo doen. En als hij het nou zo aanpakt, ja, zo krijg je iemand niet in de motivatie. Zo vergroot je motivatie niet.
Nee, want de diepliggende behoefte van elke mens, van elke ouder, elke docent, elke tiener, is erkenning. Altijd als ik in gesprekken ga, zowel met de docent als met de ouder. Wat zorgt er nou voor dat je je zo gefrustreerd voelt dat die leerlingen hun huiswerk niet maken of dat je je tiener niet aan het werk krijgt rondom school? En je stelt heel veel waarom-vragen aan jezelf. Ze zeggen al de 7 keer waarom, hè?
Ja.
Dan kom je bij de kern. Uiteindelijk hebben ze dan het gevoel, ja, maar als deze klas of mijn tiener het niet goed doet, ben ik geen goede ouder. Dan heb ik dingen laten liggen of dan ben ik geen goede docent. Dus in de kern gaat het iedereen om die erkenning. En daar begint het ook. De belangrijkste stap is het contact met elkaar. En dat is misschien wel zo simpel gedacht dat mensen dat bijna niet durven te geloven. Maar ik zie het keer op keer.
Voorbij gaan. Ja,
ja, of eraan voorbij gaan inderdaad. Ja.
Ja, je weet toch wel dat ik om je geef. Of je weet toch wel, hè? Ja, ja.
Ja, terwijl tieners heel vaak zeggen, ja, mijn ouders die geven alleen maar om mijn cijfers en om school. Het gaat hun helemaal niet om mij. En als je dat bespreekt met ouders, zeggen ze, nou, dat is echt niet zo. Hè, misschien herken je het zelf ook wel. Ik herken het ook wel. We willen dat het goed gaat. Dus als ze thuiskomen, vragen we, heb je nog huiswerk? Hoe ging je toets? En zij denken, hallo, kom net uit school. Laat me met rust. Waarom moet het altijd over school gaan? Hè? Dat zodra er aan tafel, iedereen, het gezin aan tafel gaat, gaat het over school. En tieners denken, zie je, het is alleen maar, school is alleen maar belangrijk. Terwijl ouders zeggen, ja, dit is het enige moment dat wij als gezin bij elkaar zitten en dat we even kunnen checken hoe staat iedereen ervoor. Daarom is het zo belangrijk om daar bewust van te zijn en die belangstelling en interesse ook tonen voor de muziekkeuze, de sport, de vrienden, hè? Andere vlakken dan alleen maar school.
Ja, precies. Bouw aan die relatie.
Zeker.
Ja. Het vraagt natuurlijk ook wel wat van een docent als jij 25 leerlingen in je klas hebt en je hebt elke 50 minuten een nieuwe klas voor je neus.
Ja.
Heb je daar ook tips in? Hoe zorg je ervoor dat je met iedereen dan wel min of meer kunt investeren in die relatie?
Nou ja, sowieso wat heel veel scholen al doen is als je bij de deur staat als je klas binnenkomt, dat je iedereen even 1 voor 1 aankijkt, is al een begin. Dan heb je eigenlijk al contact gemaakt. Je hebt letterlijk elke leerling gezien. Ja. En je hoeft niet met elke leerling de diepte in te gaan met gesprekken en dergelijke. Dat is onmogelijk. Hè? Docenten zeggen ook vaak, het lijkt wel alsof er met 3/4 van de klas wat aan de hand is tegenwoordig. Hè? Dat we rekening moeten houden. Ja, ik kan onmogelijk met iedereen rekening houden in de klas. En dat is ook zo. En dat mag je ook letterlijk zeggen. Hè? Van, ik zie dat er dit en dit gebeurt. Ik wil jullie allemaal het liefst op maat bedienen. Maar jullie snappen, dat lukt mij niet. Dus mocht er wat zijn, laat het me weten. En ik denk met je mee. Dus het benoemen, hè? Dat waar je mee worstelt, dat is. Kinderen voelen namelijk wat er niet gezegd wordt. Dus als jij geen ruimte hebt, maar je zegt, kom maar bij me. Maar die kinderen zien, ja, maar die is hartstikke druk, daar heeft helemaal geen ruimte voor. Dan gaan ze niet komen. Dus als je dat opengooit door te benoemen, dan heb je denk ik al het begin, hoe zeg je dat? De helft gewonnen?
Ja. Nee, dat denk ik ook. Ja. Kun je een beetje een voorbeeld geven, Marieke, waarin je zag dat er een tiener in de moedmodus zat en niet wilde, maar dat hij uiteindelijk wel werd omgeturnd naar, hè, vanuit die intrinsieke motivatie, ik wil. Vertel eens over mooie ervaring erin.
Ja, ik heb er natuurlijk heel veel. Dus ik heb eventjes moeten kiezen welke ik dan ging vertellen. Maar ik dacht, nou, ik vind het wel een hele mooie van mijn oudste zoon. Die heeft, vorig jaar was dat, die moest een fictiedossier maken. En hij begon maar niet. En ik voelde eigenlijk een beetje de druk van, ja, een fictiedossier is meestal best wel iets groots. Daar moet je toch wel mee beginnen. En op de duur werd hij zo boos dat ik er steeds naar vroeg. En zegt hij, ja, maar hoe weet ik dan ook wat een fictiedossier is? Toen dacht ik, oh, nou komen we ergens.
Dat was ook mijn vraag eigenlijk. Wat is een fictiedossier?
Nee, eerst maken. Ja.
Ja, het is eigenlijk een verslag moest hij maken over, dit ging over cabaret. En daar moest hij een verdieping op uitwerken, verschillen en dergelijke. Dus ik zei, oh, je weet niet wat je moet doen. Nee, hoe kan ik dat nou weten? Ik zei, nou, ik weet het ook niet. Laten we eens kijken waar het staat. Het stond ergens online. Nou, was even zoeken. En ik maakte me eigenlijk teamgenoot van hem. Hè, door te zeggen, ja, ik weet het ook niet. Laten we samen gaan zoeken wat de bedoeling is. En toen is hij het gaan opzoeken. Toen had hij het gevonden. Toen zei ik, nou, lees eens even hardop voor wat je nou eigenlijk moet doen. Dat deed hij. En toen zei hij, oh, maar dit kan ik wel. En toen begon hij. Dus hij moest een fictiedossier doen. Hij wilde totaal niet. Maar er was eigenlijk een simpele reden dat hij gewoon niet wist wat het was. En hoe hij het moest doen. En door je daar dus bij weer te begeleiden en met hem te praten. En samen uit te zoeken, oké, maar wat heb je nodig? Toen hoppa, ging hij er zo doorheen.
Ja.
En het is, soms zo is het zo simpel. Hè?
Ja, maar het is ook zo vaak zo. Dat, hè, dat als leerlingen zeggen of kinderen zeggen van ik kan dit niet. Of het is stom. Of het gewoon 9 van de 10 keer dat ze gewoon geen idee hebben wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen. Waarom noemde jij net ook, hè? Waarom ze het moeten doen. En als dat toch helder is, dan gaat het alles. Ja, dan, nee, ik voel dat zelf al meteen. Als ik weet wat ik moet doen, hoe ik het moet doen en waarom ik het moet doen, ja, dan fiets ik er wel even doorheen natuurlijk.
Ja.
Ja, bijzonder, hè? Ja. Maar kom je dan ook. Jij noemt nu een vrij kleine voorbeeld, maar er zijn natuurlijk ook wel van die leerlingen, kinderen, waar die in het algeheel ontmoedigd zijn, zeg maar, die eigenlijk nergens meer een bed voor uit willen komen. Kom je die ook in de praktijk tegen? Of,
Ja, en dan is het eigenlijk vaak zo, wat ik zie, is dat ze dan al heel lang ermee lopen. Dat er dus niet tijdig is gesignaleerd wat er aan de hand is. Dat er vooral gefocust wordt op wat er allemaal niet goed gaat. Dus bijvoorbeeld het te laat komen, het spijbelen, blowen kom ik best veel tegen. Gewoon niks meer voor school willen doen. En dat er vooral aandacht is voor alles wat er niet goed gaat. Zowel op school als thuis. Dus thuis gaan ze er ook nog overheen, want school heeft tenslotte gebeld. Ja, dan heb je het gevoel als ouder, ik moet er wat mee. Dan word je eigenlijk in zo'n controlehoek gedrukt als ouder, waardoor je uit contact gaat. Nou ja, we hadden het net al erover. Het is zo belangrijk om in contact te komen en te blijven, zowel als ouder als school. Dus als ze echt niet meer vooruit te branden zijn, dan is het hoog tijd om echt in contact te gaan. En zeg, joh, ik zie dat het allemaal niet meer lukt. En ik weet zeker, dat naar mijn idee kan je dat altijd zeggen, ik weet zeker dat dit ook niet is wat jij wil. Wat gaat er mis? Dat je niet de schuld bij de tiener legt, maar oprecht nieuwsgierig bent, wat gebeurt er eigenlijk dat we in deze situatie zijn beland met elkaar?
Dat je het hele systeem benoemt met elkaar, de hele driehoek.
Ja, want het is altijd een reactie op iets anders. Altijd. Mijn slogan is niet voor niks. Een motivatieprobleem is een gevolg, geen oorzaak.
Oh ja, die gebruik ik stiekem al heel vaak, Marieke. Ik vind dat echt zo'n mooie. Ja. Op de school van mijn kinderen heb ik dat nu echt al een aantal keer. Ja, ze is gewoon niet gemotiveerd. Ja, maar dat is niet de oorzaak.
Nee.
Dat is
het gevolg.
Dit is een symptoom van iets.
Ja.
En die ben ik heel dankbaar voor. Want daar hebben we ook wel school echt wel stukken in beweging gekregen daardoor. Dat ze ook realiseren van, oh ja, wacht eens even. Hè, de motivatie is niet iets wat je hebt of niet hebt. Dat ontwikkelt zich aan de hand van allerlei factoren.
Ja, en zoals ik er tegenaan kijk, is dat dus bij uitstelgedrag ook zo. Bij faalangst, bij concentratieproblematiek, bij perfectionisme. Je kan ze eigenlijk allemaal op één hoop gooien. Het zijn allemaal gevolgen van iets anders. Het zijn alleen verschillende manieren van uiten.
Ja. Het zijn copingmechanismes.
Ja.
Ja.
En in de kern gaat het eigenlijk er altijd om, ik wil laten zien dat ik goed genoeg ben. Of ik wil de bevestiging dat ik goed genoeg ben.
Ja.
En als ik die niet krijg, ga ik dat op een andere manier proberen. Door iets perfect te doen of door mijn verbondenheid op straat te zoeken bij andere jongeren die ook het gevoel hebben dat, nou ja, dat iedereen tegen hun is. Hè, dan ben je een groep, dan hoor je ergens bij. Dan zoek je daar. Dus dat is zo belangrijk om daar bewust van te zijn. Dus die groep, dat gaat mij ook echt aan het hart. Als ik zie die groep die dan echt niet meer te motiveren is, dat hij gewoon, ja, voor mijn gevoel geen echt contact aanwezig is.
Ja. Mm-hmm. Dus het valt of staat eigenlijk allemaal bij die relatie.
Ja.
Bij de verbinding. Ja.
Ja.
En als je thuis niet krijgt en op school niet krijgt, dan zoek je het ergens anders.
Ja.
Ja.
En als je het gevoel hebt dat je niet wordt begrepen, dan ga je ook niet meer om hulp vragen. En dan ga je ook niet open zijn. Dan ga je politiek correcte antwoorden geven. Want dan stopt het snelst en dan kan je weer weg. Want ze begrijpen je tenslotte toch niet.
Ja, ja, precies. Zo herkenbaar. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Hey, en ik denk dat we een beetje zo richting het einde van de podcast gaan. Dus ik vroeg me af, heb jij nog een soort laatste tip voor de luisteraars, zeg maar, van wat zou je nou, als je nou echt met een leerling van jong tot oud eigenlijk, wij zeggen altijd, we hebben het altijd over kinderen van 0 tot 99 jaar, want eigenlijk werkt het bij iedereen gewoon zo. Heb je dan nog een laatste tip als je nou dat van moeten naar willen?
Ja, zeker. Nou ja, het sluit eigenlijk aan bij wat we net hebben verteld. Ik gebruik zelf altijd een plaatje van een 6. En dan staat de tiener aan de ene kant, die ziet een 6. En de docent of de ouder staat aan de andere kant en die ziet een 9. Dus ze kijken naar dezelfde situatie, maar ze zien wat anders. En ze hebben allebei gelijk. Dus mijn tip is eigenlijk, hou dat plaatje in je hoofd. Dat zodra er een conflict is of een motivatieprobleem, of eigenlijk kan het bij alles, dat je denkt, oké, we kijken nu naar dezelfde situatie, maar we ervaren wat anders. Ik ben oprecht nieuwsgierig naar het perspectief van die ander. Dus laat ik vragen, hoe kijk jij hier tegenaan? Ja. Dat is naar mijn idee de basis waar je moet beginnen als je hier tegenaan loopt. Dat je oprecht nieuwsgierig bent naar de kant van de ander. En niet wil overtuigen dat jouw kant klopt, zeg maar.
Mooi, die ga ik ook zeker in gedachten houden. Dankjewel.
Graag. Ik zeker even opzoeken. En dan kunnen we hem ook eventjes delen als we deze podcast ook delen.
Ja, precies. Ja. Noem nog even je website, Marieke. Want ik denk dat dat voor de luisteraars ook wel even leuk is. Dat ze het even kunnen checken.
www.mariekeringrozen.nl.
Oké, okay. Hartstikke mooi. Nou, en wij zijn natuurlijk www.platformmindset.nl. Superleuk dat jullie allemaal weer hebben geluisterd naar deze aflevering. Marieke, hartstikke bedankt. Leuk om je weer even te spreken. En,
ook namens mij.
Precies. En we zien jullie, of we horen jullie, spreken jullie heel graag een volgende keer weer. Dag allemaal.
Dankjewel, doeg.